Yes. Vorige week ben ik voor het eerst van mijn leven heb ik een pedicurebehandeling ondergaan. En ik zeg expres ondergaan, want als iemand anders aan je voeten zit, is niet helemaal zo comfortabel en chill en ontspannen zoals eigenlijk zou moeten bij een wellnessbehandeling. Ken je dat ongemakkelijke gevoel wanneer iemand anders aan jouw voeten zit? Ik weet niet of je het herkent, maar voor mij was het niet heel chill en ontspannen. Maar goed, voeten hebben ook eigenlijk iets raars. Ze zijn misschien wel niet heel erg mooi. We hebben er 2 gekregen van de Heer. Ze zijn wel lekker praktisch. Ze brengen ons overal naartoe. Ze houden ons lekker in balans. Maar uiteindelijk, als de schoenen uitgaan aan het einde van de dag, ruiken ze niet altijd even fris. Dat komt natuurlijk omdat we ze verstoppen, hè, met sokken en schoenen aan. Maar ja, we kunnen nou eenmaal niks aan doen dat als die schoenen uitgaan, dat er dan niet de hele aangename geuren je neusvleugels binnenkomen. Dus voeten zijn eigenlijk best wel vies. Dit is in andere culturen ook zo. In de Arabische cultuur wordt bijvoorbeeld voeten ook echt gezien als onrein en vies, omdat ze in contact staan met de grond. En vandaag gaan we lezen uit Johannes hoofdstuk 13. Dus als je je Bijbel bij je hebt, mag je die er alvast bij pakken. Gaan we zo samen lezen. Want we hebben vandaag een heel indrukwekkend Bijbelgedeelte. We ontmoeten hier Jezus tijdens het laatste avondmaal met zijn discipelen, met zijn vrienden. Jezus die heeft nog een paar uur te leven op deze aarde. Hij weet dat hij binnenkort gekruisigd gaat worden. En hij heeft dit moment uitgekozen om met zijn vrienden lekker te eten. En je zou denken, goh, hij neemt dit moment om gewoon een chille tijd te hebben. Maar uiteindelijk doet hij iets wat werkelijk chockerend is, maar wat zo'n groot stuk van Gods hart laat zien. Laten we het samen gaan lezen vanaf vers 1. Het was kort voor het Pesachfeest. Jezus wist dat zijn tijd gekomen was en dat hij uit de wereld terug zou keren naar de Vader. Hij had de mensen die hem in de wereld toebehoorden lief, en zijn liefde zou tot het uiterste gaan. Jezus en zijn leerlingen hielden een maaltijd. De duivel had intussen Judas, de zoon van Simon Iscariot, ertoe aangezet Jezus te verraden. Jezus, die wist dat de Vader hem alle macht had gegeven, dat hij van God was gekomen en weer naar God terug zou gaan, stond tijdens de maaltijd op. Hij legde zijn bovenkleed af, sloeg een linnen doek om en goot water in een waskom. Hij begon de voeten van zijn leerlingen te wassen en droogde ze af met de doek die hij omgeslagen had. Toen hij bij Simon Petrus kwam, zei deze: "U wilt toch niet mijn voeten wassen, Heer?" En Jezus antwoordde: "Wat ik doe, begrijp je nu nog niet, maar later zul je het wel begrijpen." "Oh nee," zei Petrus, "mijn voeten zult u niet wassen, nooit." Maar toen Jezus zei: "Als ik ze niet mag wassen, kun je niet bij me horen?" antwoordde hij: "Heer, dan niet alleen mijn voeten, maar dan ook mijn handen en mijn hele hoofd. Dan ga ik voor die hele douche." Maar hierop zei Jezus: "Wie gebaat heeft, hoeft alleen nog zijn voeten te wassen, want hij is al helemaal rein. Jullie zijn dus rein, maar niet allemaal." Hij wist namelijk wie hem zou verraden. En daarom zei hij dat ze niet allemaal rein waren. Toen hij hun voeten gewassen had, deed hij zijn bovenkleed aan en ging weer naar zijn plaats. Begrijpen jullie wat ik gedaan heb? Nou, nee, dacht ik toen ik dit las. Ik dacht, wat een bijzonder moment. Jezus heeft net, gezegd van: "Ik ben niet lang meer op deze aarde." En hij kiest dit moment uit om de voeten te wassen van zijn leerlingen. Wat zou hij hiermee bedoelen? In plaats van dat hij wijze woorden had, hè, want meestal als je weet dat je gaat sterven, dan laat je een beetje je legacy na, je laatste woorden. Maar hij doet hier iets wat compleet eigenlijk vreemd is. Ik kan me dan ook Petrus heel goed voorstellen in dit gedeelte. Die zoiets heeft van, hoezo, gaat u mijn voeten wassen? En als Jezus daarna een uitleg geeft, dan zegt hij, oh, maar dan wil ik wel helemaal door u gewassen worden. Gelukkig stelt Jezus nooit zomaar een vraag. Als hij het niet heel belangrijk zou weten, dat wij het antwoord hiervan ook zouden kennen. In Lucas 22 wordt hetzelfde verhaal ook verteld. Maar daar legt het meer de nadruk op de sfeer onder de discipelen tijdens deze maaltijd. Nadat Jezus net gezegd had, ik ben niet lang meer bij jullie, staat er in Lucas 22 dat de discipelen een soort van discussie aangingen met elkaar om een beetje uit te vogelen wie van hen het belangrijkste zou zijn. Want Jezus zei daarbij ook, één van jullie zal mij gaan verraden. Nou, op dat moment is er een soort paniek in de hoofden van de leerlingen. Want één van die vrienden is dus diegene, is dus zeg maar de mol die Jezus zal gaan verraden. Er ontstaat een beetje een wie is de mol spelletje in die ruimte van, wow, maar hè, misschien stoot Johannes Petrus wel aan van, oh, maar weet je nog die ene keer dat hij niet Jezus gehoorzaam was? Weet je nog wel dat hij niet altijd even vriendelijk was naar andere mensen? Misschien zou hij de verrader zijn. En langzamerhand waren discipelen onder elkaar vette discussie aan het voeren van, oh, maar misschien zou hij het wel zijn, of hij het wel zijn. En tegelijkertijd waren ze ook bezig met, ja, maar ik luister altijd naar Jezus en ik ben altijd bezig met hem te gehoorzamen. Dus er ontstond een discussie en steeds meer, daarmee gepaard steeds meer oordeel en trots onder de discipelen. En als we vanuit dat oogpunt eens ons gaan verplaatsen in Jezus, is het eigenlijk heel logisch wat hij op hieropvolgend ging doen. Maar voordat ik daarop verder ga, wil ik even stilstaan met wat er bij de discipelen gebeurt. Want werkt het eigenlijk niet allemaal bij ons zo? Willen we allemaal niet goed in de groep liggen? Willen we allemaal niet leuk gevonden worden? Hebben we allemaal niet zo'n leegte in ons hart van, oh, ik wil er eigenlijk bij horen en ik wil er alles aan doen, zodat andere mensen me maar leuk vinden en me goedkeuren? Zijn we eigenlijk niet ten diepste bezig om dit allemaal te bereiken? Jezus stond tijdens deze discussie op, goot dus water in een waskom en begon de voeten van zijn leerlingen te wassen. Als antwoord op de oordeel en de trots in die ruimte. Nou, de leerlingen die waren gechoqueerd. Zij zijn midden in een discussie en opeens staat Jezus dus op en begint de voeten te wassen. Jezus, eigenlijk de belangrijkste persoon in die ruimte, stelt zich op als een dienaar. Er staat in zijn woord, hij legt zijn bovenkleed af en doet een linnen schort eigenlijk voor, een linnen doek voor. Dus eigenlijk Jezus, Gods zoon, de Messias, die aan de rechterhand van de Vader zit, kiest er op dat moment voor om zich te kleden als een slaaf. Hij legt daarbij zijn heerlijkheid af. En hij kiest ervoor om op dat moment de discipelen te dienen. En niet zomaar te dienen, dit was werkelijk chockerend. Voeten wassen zou nooit en te nimmer aan een Jood worden opgedragen om te doen. Dit was werkelijk iets, dat kon gewoon niet. Dat was gewoon kortsluiting. Dat Jezus één voor één de discipelen bij langs gingen om voeten te wassen, dat was iets wat de discipelen totaal niet konden handelen. En aan het einde van het hoofdstuk draagt God de discipel, of Jezus de discipelen ook nog op om hetzelfde te doen. En daarbij ontstaat er natuurlijk conflict. Dat hij zegt, de leerlingen weten op dat moment even niet wat ze moeten zeggen. Ik kan me zo voorstellen dat ze daar in die ruimte zaten en dachten, wat gebeurt er eigenlijk? Wat is Jezus hier aan het doen? En vervolgens zegt hij ook aan het einde van het hoofdstuk, doe hetzelfde. En dan gaat het misschien niet letterlijk over de voetwassing, maar Jezus draagt ons wel op, heb elkaar lief. Dus wees daarin ook een dienaar in deze tijd. En Jezus is naar de aarde gekomen om Gods koninkrijk hier op aarde te laten zien. En werd als een dienaar en ging daarbij tot het uiterste. En draagt ons tegelijkertijd op om hierbij ook ons hetzelfde te doen. En het is opmerkelijk wat er daarbij ook gebeurt. Want aan die tafel met die discipelen zat ook Judas. Van wie de voeten met evenveel liefde werd gewassen als de andere discipelen. Jezus wist precies wie de verrader was, wie de mol was in die ruimte. Maar ik geloof dat Jezus met evenveel liefde daarin ook de voeten van Judas heeft gewassen. In Jezus is namelijk geen oordeel. Die kijkt veel verder dan dat. En hij draagt ons op om hetzelfde te doen. Maar wat betekent het nou in deze tijd om een dienaar te zijn, om dienstbaar te zijn? En ik was er zo over aan het nadenken. En toen dacht ik, betekent het niet klaarstaan voor je naaste, hen behandelen en liefhebben zoals je zelf hebt gehad door de Vader? En vanuit de Bijbel lezen we dat precies hetzelfde. Voor je naaste klaarstaan, anderen liefhebben, maar... Ik zat er zo over na te denken en denk, maar hoe ziet het er nou uit in de praktijk? En God sprak een tekst uit Jesaja 58 en vanaf vers 7. En daar staat, is het niet je brood delen met de hongerigen? Onderdak bieden aan armen zonder huis? Iemand kleden die naakt rondloopt en je bekommeren om je medemensen? En dan verder vanaf vers 9. Wanneer je het juk van de onderdrukking uitband, de beschuldigende vinger, dus het oordeel, en de kwaadsprekerij, wanneer je de hongerige schenkt wat je zelf nodig hebt en de verdrukte gul onthaalt, dan zal je licht in het donker schijnen. Je duisternis wordt als het licht van het middaguur. En in deze wereld, waarin de duisternis steeds groter lijkt te worden, wordt het misschien wel eens tijd dat Gods licht werkelijk gaat schijnen. Hoe makkelijk is het eigenlijk om te zien naar de mensen om je heen? Wanneer je weet dat iemand weinig geld heeft en jij zelf een kledingkast vol met kleding hebt. Hoe makkelijk is het om wat weg te geven? Wanneer je weet dat iemand door een moeilijke periode gaat of een persoon in je omgeving het even niet zo makkelijk heeft. Hoe makkelijk is het om gewoon eens te vragen, hey, kan ik iets voor je doen? Misschien is het alleen al een luisterend oor bieden. Dienstbaarheid kan ook heel klein. Kan ook beginnen bij de buurman of buurvrouw bij jou in de straat. Het is niet iets waarvoor je per se naar het buitenland hoeft te vliegen, maar het kan ook heel klein beginnen. En sommigen van jullie hebben wel op het hart om naar het buitenland te gaan. Ga dat lekker doen, maar het kan ook juist heel klein. Het vraagt uiteindelijk alleen maar een bereidwilligheid in je hart om ja te zeggen tegen God. Hier ben ik, Heer, gebruik mij. Echter, de chockerende liefde die Jezus laat zien bij deze voetwassing, die gaat nog een stap verder. En hiervoor, dit gaat vaak gepaard met ook opoffering en oprecht vertrouwen en uitstappen in God. Een voorbeeld van iemand die dit gedaan heeft is moeder Teresa. Misschien ben jullie wel bekend, of misschien niet. Ik zal het even kort uitleggen. Moeder Teresa was een vrouw die als klein meisje werd geboren in Moldavië. En daarin werd opgegroeid in een heel liefdevol christelijk gezin. Ze was daarbij altijd al gericht, of haar ouders waren altijd al gericht. Ze kreeg het als klein meisje altijd al mee om dienstbaar te zijn. Om altijd klaar te zijn voor anderen. En uiteindelijk ervoer ze zelf ook een innerlijke drang van, ik wil die liefde van Jezus uitdelen op gewoon een hele praktische manier. En ik vind het een machtig mooie uitspraak wat ze uiteindelijk doet. Want ze krijgt op een duur op haar hart om er iets mee te doen. Ze wil ergens heen gaan. Ze zei uiteindelijk, koos ze ervoor om in de sloppenwijken in India te gaan werken. En haar uitspraak daarin was, ik wist wat ik moest gaan doen, maar ik wist niet hoe. Dus ik ben maar gewoon gegaan. Een stap in geloof. gewoon maar gaan doen. En het verhaal gaat dat ze gewoon begonnen is met een stuk zeep om baby's te wassen. En daarin moeders les te geven over hygiëne. Want ja, in een sloppenwijken is hygiëne soms ver te zoeken. Dus zij koos ervoor om gewoon maar te beginnen. Zij gaf antwoord aan die innerlijke drang, de innerlijke roepstem, om gewoon maar te gaan. Wist zij veel wat het allemaal ging uitwerken? Maar ze vertrouwde daarbij op God. En langzamerhand begonnen er andere mensen ook haar mee te helpen. En kon ze nog meer mensen in de sloppenwijken bedienen. En uiteindelijk koos ze er ook voor om iedere dag, samen met alle vrijwilligers, een moment van gebed en aanbidding te hebben. Dat was haar meest bijzondere moment met God. Want uiteindelijk kun je ook niet uitdelen wat je eerst hebt mogen ontvangen. En uiteindelijk kwamen er nog meer vrijwilligers bij en groeide het. En mocht ze een school beginnen waarin ze kinderen ook leerden lezen en schrijven. En langzamerhand groeide er een hele beweging midden in die sloppenwijken van India. En uiteindelijk zag ze daarin ook verandering komen. Ook al begon het heel klein, maar werd het steeds groter. En een van de kernuitspraken van moeder Teresa was dat ze letterlijk heeft gezegd: ik zie God in elk mens. Als ik de wonden van de Melaatse verzorg, heb ik het gevoel dat ik de Heer verzorg. Is dat geen prachtige ervaring? Dat vraagt wel van je dat je dus verder kijkt dan die persoon. Want geloof me, die mensen in de sloppenwijk roken niet erg fris en zagen er ook niet heel verzorgd uit. Maar zij kozen voor om ieder mens te zien als een soort Jezus in vermomming. En dat is prachtig. En te midden van een wereld die daarin steeds ikgerichter wordt, waarin we een selfie-cultuur creëren, waarin het steeds meer gaat van: ben ik nog wel gelukkig? In hoeverre vraagt de wereld om ons heen om een kerk die gaat opstaan? Met zijn discipelen, met arbeiders die ervoor kiezen: nee, wij leven niet meer voor onszelf, maar wij kiezen ervoor om juist de liefde die wij elke dag mogen ontvangen uit te delen aan de mensen om ons heen. De schepping ziet er rijkhalsend naar uit, zegt het woord, dat zijn discipelen en arbeiders gaan opstaan. En werkelijk die liefde laten zien zoals God het bedoeld heeft. De wereld wacht erop. De wereld, de duisternis die steeds gekker wordt, die vraagt daarin om een licht, om een liefde, om juist een kerk die opstaat. En misschien zit je hier wel en denk je: moet ik dit ook nog in mijn agenda bolwerken? Moet ik dit ook nog gaan uitdelen? Ik snap daarin helemaal je gevoel, want onze agenda's zitten vol. We moeten al zoveel en we doen al zoveel. Maar Jezus is vanmorgen op zoek niet naar gelijk een hele week in je agenda, als je dat op je hart hebt moeten doen. Maar hij is op zoek vanmorgen naar mensen die in hun hart een keuze willen maken om ja te zeggen. Hij is niet op zoek en hij kijkt daarbij niet naar je eigen dromen en verlangens. En ook helemaal niet naar je bankrekening, je cv of je kwaliteiten of dingen die jij al hebt. Het enige waar God naar op zoek is vanmorgen is de bereidwilligheid van je hart. Om ja te zeggen tegen hem. Om je door hem te laten gebruiken. En God gaat je daarin inspireren. En hierbij hoef je ook niet heel ver te kijken. Hierbij hoef je ook niet veel verder te kijken dan, zeg maar, je buurman of je buurvrouw bij jou in de straat. En misschien zit je hier en verlang je er wel naar. En word je er nu bewust van hey, hoeveel ben ik eigenlijk met mezelf bezig? In hoeverre kijk ik nog om naar de mensen om me heen? Weet je, soms is het, of vaak is het heel gemakkelijk om de mensen die juist dicht bij ons staan, om die lief te hebben, is eigenlijk best makkelijk. Je vrienden, je familie, die aardig zijn tegen jou. Het is ook vrij logisch dat je ook aardig terug bent tegen diegene. Maar Jezus laat ons juist in dit Bijbelgedeelte zien een chockerende liefde. Eén die verder kijkt dan het comfortabele. Eén die verder kijkt dan wat we juist gewend zijn. Of wat ons comfort misschien wel geeft. Hij gaat nog een stap verder. En ik ben erachter gekomen dat God vandaag de dag ook ideeën geeft die wij vervolgens kunnen uitvoeren. God heeft zeg maar een brein vol met creatieve dingen die je zou kunnen doen. En soms vliegt het je even aan dat je denkt, oh, dit is best wel een goed idee. En gaan we soms bidden om bevestiging, hey, is dit wat we mogen doen? Maar vaak werkt het gewoon zo dat God zegt, doe maar, ga maar doen. Het vraagt van ons een actieve houding om gehoor te geven aan Gods stem. Liefde uitdelen kost niet zeg maar heel veel bedenktijd, heeft het niet nodig. Het heeft eigenlijk gewoon actie nodig. Een stap vooruit om iemand aan te spreken. Hey, kan ik iets voor je doen? Het vraagt van ons een actieve houding om die ideeën die God daarin je wil geven, om daarin die uit te gaan voeren. En ik geloof dat God vanmiddag misschien dromen en verlangens waarbij je, die je al langer in je hoofd hebt, om die weer te activeren. Om die nieuw leven in te blazen. Het kunnen dingen zijn waar je al langer mee rondloopt, waarvan je denkt, oh, eigenlijk zou dit wel heel cool zijn om te gaan doen. En dan zegt God vanmiddag, wil je dit avontuur met me aangaan? En misschien denk je, ik heb niet de financiële middelen hiervoor. Ik heb hier niet de materiële dingen voor. God is een God die voorziet. Amen. Matthäus 6 staat dat je daarin geen zorgen hoeft te maken voor die dag van morgen. Zelfs de vogels in de lucht krijgen te eten. En die maken zich ook niet druk met waarmee je je kleedt, et cetera. Uiteindelijk is een God die... dienen we een God die overvloed geeft. Maar vaak hebben we dit niet nodig. Want we hebben genoeg met z'n allen. We hebben genoeg kleren. We hebben genoeg te eten. Dus we hoeven het God niet eens te vragen. Maar als we werkelijk gaan uitstappen. Als we werkelijk gaan uitstappen in het dingen die niet zo comfortabel voelen. Dingen waar we misschien niet geld of de materiële dingen voor hebben. Dan zijn we opeens van God afhankelijk. Maar dan gaat Hij het ook geven. En dan gaat Hij het ook doen. En dan kan het zijn dat je hier zit en denkt, oké. Ik wil wel gaan dienen, ik wil wel dingen doen, maar help. Mijn agenda, wat ik net al noemde. Het kan zijn dat je hierin al overvol zit. En dat je denkt, ik weet het niet. Je kunt uiteindelijk niet uitdelen wat je niet eerst hebt ontvangen. De visie van de Stadskerk is ook, wij bestaan om Gods liefde te ontvangen. Te beantwoorden en dan vervolgens door te geven. In deze volgorde. En ik zie zoveel mensen om me heen. Die zo moe en zo uitgeput zijn. Van het constant maar rennen en doen. En ja, deze wereld is druk. Maar vanmiddag daag ik je uit om heel persoonlijk aan God te vragen. Wat kan ik doen? Wat kan ik doen om te zien naar de mensen om me heen? Dit kan klein. Maar misschien voel je ook wel de innerlijke drang. Die chockerende liefde die nog een stap verder gaat, dat raakt me ook. Dat zou ik ook wel willen doen. Vraag het God maar. Heer, hier is mijn agenda. Ik wil het wel, maar het lukt me niet. God gaat voorzien en gaat daarin spreken. Dat geloof ik. En heel praktisch. We leven op dit moment in de decembermaand. In de decembertijd. Waarin het gaat om gezelligheid, vrienden, leuke dingen, lekker eten. Allemaal mooie dingen. Maar voor heel veel mensen is juist deze maand ook echt confronterend. Want misschien loopt het helemaal niet zo lekker in je familie. Misschien is er wel juist ruzie in je gezin. Misschien zijn er wel vrienden waar je oneenigheid mee hebt en waar het gewoon niet zo lekker mee gaat. Juist in deze tijd van duisternis ook, want deze dagen worden ook steeds duisterder. Roept het ons op om ook Gods licht te laten schijnen. En misschien klopt de Heilige Geest op de deur van je hart om juist ook weer eenheid en vergeving die weg van vergeving te gaan in je familie en daaromheen. Maar ik wil je ook heel praktisch uitdagen om in deze decembermaand dus te kijken naar de mensen om je heen. Voor wie kan jij iets betekenen? En daarbij kan het ook zijn dat je al aan het bidden bent van, maar wie kan ik uitnodigen voor een kerstdiner bij mij thuis? Misschien gewoon mensen bij je uit de straat of daarbuiten, iemand die je tegenkomt. Het kan heel klein, maar ook heel groot. En zo is het ook met mensen meevragen bij de kerstdiensten. Daarin zijn er misschien mensen, vrienden, die je gewoon mogen. Hè? Die denken van, je hebt het zoveel over de kerk, ik ga wel een keertje mee. Maar misschien legt God vanmiddag of daarna in de komende tijd wel iemand op je hart waarvan jij denkt, die gaat sowieso niet heen. Uiteindelijk gaat het niet om onze gedachten erin, maar gaat het erom wie God daarin op het oog heeft. En hij weet precies voor welke mensen die kerstdiensten ook zijn. Dus ga maar bidden. Heer, wie mag ik meenemen? En misschien mag je daarin juist ook een stap verder gaan. En in de afgelopen tijd ben ik veel met het onderwerp bezig geweest. En heb ik een persoonlijk gebed ook vaak gebeden, die jullie misschien ook kan helpen om dit ook meer in de praktijk te brengen. En dat is, Vader, geef mij de oren om te horen. Te horen wat u zegt, maar ook te horen wat een ander echt zegt. In een brei van woorden kunnen er maar enkele dingen zijn die weergeven wat er echt met de persoon aan de hand is. Geef mij de ogen om te zien, om de personen werkelijk te zien en om daarin ook door uw ogen te kijken naar die andere persoon. En open mijn hart om uw liefde eerst te ontvangen, dan te beantwoorden en vervolgens door te geven. En ik heb daar in de laatste tijd nog iets aan toegevoegd. Wat ik zelf echt super mooi vind, is: help mij, Heer, om de mensen in mijn omgeving te zien als Jezus in vermomming. En dat voelt bij heel veel mensen die dichtbij in de buurt zijn heel comfortabel, Jezus in vermomming. Maar hoe zie jij ook Jezus in die irritante collega op je werk? Zie je ook Jezus in bijvoorbeeld iemand waarbij je ruzie hebt? Dan wordt het opeens al wat ongemakkelijker. Maar Jezus wil daarin ook echt dingen gaan herstellen. En ik wil even een moment nemen om samen ook te bidden. En je daarin uitdagen om gewoon stil te worden. En daarin ook te zeggen, Heer, ik wil ja zeggen tegen u. Ik wil daarin mijn tijd, mijn agenda, mijn hart daarin openstellen. Wilt u me helpen? Wilt u me inspireren om mensen werkelijk ook te zien? En die liefde die u laat zien ook weer uit te delen. En daarbij gaan we een moment van gebed en je mag je ogen dicht doen. En je richten op God. Ja, lieve Vader, dank u wel voor wie u bent, Heer. Dank u wel dat u hier bent. Dank u wel voor die onuitputtelijke, onvoorwaardelijke liefde voor een ieder. Zoals we hier zijn, maar ook juist voor daarbuiten. Heer, en ik bid dat u op dit moment ook een ieder aanraakt. Vader, om te inspireren. Sommige dromen en verlangens ook weer nieuw leven in te blazen. Of om juist weer hele nieuwe ideeën en dromen en verlangens te geven. O Heilige Geest, inspireer een ieder zoals we hier zijn. En ik geloof ook echt, ik word erbij bepaald dat er mensen in de zaal zitten die denken, maar ik kan dit niet. Ik zit zo vol, ik heb geen energie meer. Dan moet ik dit ook nog eens doen. Het is al zo druk. En ik moet ook nog eens actief in de decembermaanden van alles gaan doen. En God zegt, lieverd, je hoeft even niks. Je mag gewoon even zijn. Strek je handen maar naar me uit, open ze maar. En ik wil je op dit moment nieuwe kracht en nieuwe liefde geven. Heer, en ik bid ook dat u die harten van die mensen ook diep aanraakt. Dat ze daarin werkelijk mogen ervaren wat het is om uw liefde eerst te ontvangen. Vervolgens te beantwoorden en dan door te geven. O Heer, geef ons de ogen om te zien. Geef ons de oren om te horen. En help ons, de mensen in onze omgeving, te zien als Jezus in vermomming. Ik dank u, Vader, voor wie u bent.